Onze hulp
staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 47 en daarvan het derde vers. Psalm 47, vers 3. Met elkander lezen uit de Heilige Schrift, wat u vindt opgetekend in de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk en dan de versen 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1 tot 11.
Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welken hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord had. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. en gij zult mijn getuigen zijn. Zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
Het woord van de Heilige Schrift dat wij vanmorgen met elkaar willen overdenken, vindt u allereerst in het u voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 1, en daarvan vers 9. Daar lezen we, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En dan ook Hebreeën 9, vers 24. En daar lezen we, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Tot zover. Laten wij ons nu eerst met elkaar stellen voor het aangezicht des Heren. Genadig en barmhartige Heren, het is in de weg van uw aanbiddelijk en voorzienig bestel dat we met elkander hier samen mogen zijn op deze plaats en ook op deze dag. Want we hebben weer een bijzondere dag uit uw hand ontvangen. Eigenlijk is elke dag een bijzondere dag. Het is altijd weer een verlenging van ons leven. Terwijl wij toch niet anders verdiend hebben dan om weggenomen te worden en weggestoten te worden in de eeuwige dood. Dan wilt gij nog dragen en sparen en gij wilt nog komen met de boodschap van genade en barmhartigheid. Gij wilt nog laten zien dat gij wel zijt de heilige rechtvaardige God voor wie we niet kunnen bestaan. Gij wilt ook spreken van het feit dat wij zondige mensen zijn verloren in onze zonden en schulden. En dat we alleen in de weg van wedergeboorte en waarachtige bekering met u weer in gemeenschap zullen kunnen treden. Maar gij wilt ook spreken, Heere, van uw genade, van de grootheid van uw liefde. Hebt gij die niet geopenbaard in het zenden van de Zoon van uw eeuwig welbehagen in het midden van deze wereld? Is het niet waar dat die Zoon, geboren uit het soevereine welbehagen Gods, naar deze wereld is gekomen, al de vloek van de zonde op zich heeft genomen, en dat hij gezegd heeft tot de Vader, Vader, ik kom om uw goddelijke en heilige wil te doen en te volbrengen. En dat heeft hij gedaan. Al het werk dat gij hem op de schouders hebt gezet, o hoog en heilig majesteitelijke God, heeft hij volbracht. En hij heeft het aan het kruis uit kunnen roepen, het is volbracht. Gij hebt dat machtige werk van de Heere Jezus aanvaard, door hem uit het graf uit te halen. En hem niet in de dood te laten ondergaan. En gij hebt hem niet alleen uit het graf gehaald, maar gij hebt hem ook opgenomen in de hemelen. En gij hebt hem gezet aan de rechterhand van u. Dat was een goddelijke recht dat gij hem gegeven hebt, omdat hij alles gedaan heeft wat gedaan moest worden. Omdat hij uw goddelijke wil ten volle en ten einde toe volbracht heeft. Heere, wat is die borg en zaligmaker toch groot. En wat is hij toch heerlijk. Heere Jezus, ge zijt niet alleen gekomen in lijden en in sterven en smart. Ge zijt niet alleen gekomen onder de vloek van de zonde en ongerechtigheid. Ge zijt niet alleen gekomen onder de toren van de heilige en de rechtvaardige God. Ge hebt het alles gedragen en weggedragen. En ge hebt de weg vrijgemaakt, waardoor de Vader weer zou kunnen komen tot ons. En waardoor wij weer zouden kunnen komen tot hem, uit wie we zijn uitgevallen. Maar uiteindelijk is het toch niet zo dat wij de Christus hebben verloren. En dat we uit de Heere Jezus zijn uitgevallen. En dat we hem de rug hebben toegekeerd. Het is veel en dieper en ernstiger. We hebben u, onze schepper, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest terug toegekeerd. En we hebben het uitgesproken met gedachten en woorden en werken. Wij hebben aan de kennis van uw wegen geen lust. En we gaan onze eigen weg. En we wijken al verder van u af, tenzij dat ge zelf tussen beiden komt, tenzij dat gij ons brengt in de diepte voor u de Heere. En nu mogen wij op deze dag herdenken dat machtige feit dat de Heere Jezus daar in glorie is opgenomen, dat hij gekroond is met eer en met heerlijkheid en majesteit. En dat gij, o Heere Jezus, daar zit als de profeet en de priester en de koning van uw volk en uw kerk hier op aarde. O God, wij bidden u dat wij hier in deze morgen een volk mogen hebben dat toch naar u uitgaat en dat u zucht en dat u nodig heeft. U weet al dat we dat van nature niet hebben. Van nature zijn we mensen die onze eigen gang gaan. Die niet anders doen dan u smaden. Dan uw eer vertrappen. Die niet anders doen dan hun eigen weg. Altijd en overal. En op alle mogelijke manieren maar te gaan. En dat blijkt wel uit het feit dat we in het binnenste van ons hart niet anders zijn dan vijanden van u, de levende God, en dat we met u niet te doen willen hebben. En daarom is het zo groot ook op deze dag in het midden der week dat ge nog tot ons wilt komen en dat ge wilt zeggen, en ik wil met u nog wel te doen hebben. Ik heb u nog niet weggestoten in de eeuwige rampzaligheid. Ik heb u nog gelaten in de tijd en ik kom nog tot u met de boodschap van genade en van barmhartigheid. Ik kom nog tot u met de boodschap in de Zoon van mijn eeuwige liefde, die het immers alles gedaan hebt, en u kunt gij, u mogen toch komen tot hem. O Heere, wij bidden u, kom gij tot ons, want wij zullen uit en van onszelf tot hem niet uitgaan. Wij hebben geen honger en geen dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus. Maar als gij met uw geest, die ontdekkende geest in ons hart en ons leven werkt, en we zien wie en wat we zijn en wat we missen en wat we kwijt zijn. En daar komt de roep om de vervulling van dat gemis, om die ledigheid weer vervuld te zien met u de Heere zelf, dan kan het toch wel niet anders dan ge wilt toch met zulke mensen nog te doen hebben. Heere, gedenk in bijzonder ook in deze dag die zuchters en die tobbers en die twijfelaars en die zoekers en die altijd maar daar naar u de Heere uitgaan. En het schijnt dat de Heere met ze niet te doen wil hebben. Het lijkt wel dat de hemel van koper is en dat hun gebeden afstuiten. Het lijkt wel dat het altijd maar donker blijft. En als er dan een lichtstraal doorstraalt en als er dan zo'n moment is van hoop en van vreugde, nauwelijks is dat er geweest. En er zijn de aanvallen van de boze. Er is de aanklacht van het eigen zondige hart. Er is de verdoemende kracht van de heilige wet. Hoe zullen we voor u kunnen bestaan? Ja, alleen in hem die ten hemel is gevaren. Heere Jezus, dat is de troost ook van al die zuchters en al die zoekers en al die worstelaars, dat er een hoge priester in de hemel is, een advocaat, die voor hen bidtreedt en die daartussen treedt bij de Vader, om dat volk hier op de aarde te gedenken en ze alles te schenken wat ze nodig hebben. Maak plaats voor uzelf in hun harten. Laten ze alles verliezen, maar alleen u gewinnen. Want in u ligt het leven. Denk aan hen die nog hun eigen weg gaan. Wij kunnen de naam van een christen hebben. We kunnen het kleed van een christen dragen. Zelfs van de gerechtigheid van de Heer Jezus naar het schijnt. Terwijl we toch van binnen niet anders zijn dan doden en ellendige zondaren. Heere, wij bidden van u dat ge die zondigen ook in ons midden, die verloren schepselen die zichzelf niet hebben leren kennen, dat ze ze wilden aanraken met uw heilige geest en dat ook in het midden van de gemeente nog wonderen van genade tot stand zullen mogen worden gebracht. En dat we zien en erkennen, gij zijt de God van het wonder. Gij kunt immers ook alleen maar verheerlijk worden in uw eigen werk, niet in het onze, niet in onze braafheid, niet in onze godsdienstigheid, niet in en door ons geloof, alleen in wat gij zijt en wat gij doet en wat gij uitwerkt. Wij bidden voor dat werk in het midden van gemeente, voor het eerst, al ook bij vernieuwing. Wij vragen voor uw hele kerk over het rond der aarde. En wij bidden van uw Heere, maak het met uzelf een wel. Wij vragen voor onze broeder die ge hier gesteld hebt tot nu toe als een dienaar des woords. Wij bidden dat ge hem wilt schenken wat hij nodig heeft. Dat is wat wij alle nodig hebben. De zalving van de Heilige Geest. In het bijzonder in de bediening van het woord. En de diepe verantwoordelijkheid te gevoelen. Ten opzichte van u. En van de gemeente tegenover wie we staan. Gij kent zijn weg. En al zijn gangen. En ook van de gemeente. Dat er straks een ledige plaats zal zijn. Maar wij vragen u, o God. Maak het met uzelven wel. Op dit ogenblik kan het donker voor ons schijnen. Op dit ogenblik kunnen we zeggen, wij weten het niet en hoe het zal gaan, het is onze raadsel. Maar wat wij niet weten, weet gij. En wat wij niet kunnen, dat kunt gij. En daarom bevelen wij elkander aan uw trouwe zorg. Wees met ouderen van dagen en zieken en zwakken en met allen die met ons niet konden vergaderen. Waar ze zijn en wie het zijn, wees niet in het minst met onze jonge mensen. Met onze kinderen, werk in hun harten tot de vrezen van uw naam, opdat ze u leren kennen, en opdat ze er goed van doordrongen worden, dat ze niet zullen kunnen sterven zoals ze geboren worden. Vergeef, Heere, hoor, genadig ontfermer, en zie ons aan in dat dierbare bloed van de Heere Jezus, en bedek ons met de gerechtigheid van die borg en zalig maken die ten hemel voer. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. U wordt een gave voor de Heere en gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij met elkander Psalm 24 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 24 vers 4 en 5. kort na de preek en in aansluiting daarop zingen wij met elkaar Psalm 73 en daarvan de versen 13 en 14. Gemeente, wij zijn op dit ogenblik samengekomen op deze plaats om met elkaar te overdenken wat de Heere in zijn wonderlijk werk heeft willen doen en dat tot de eer van zijn naam en de zaligheid van zondaren die het al in geen enkel oogpunt verdiend hebben. We gaan met elkander in de geest naar de Olijfberg. En we zullen horen en zien wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. En dan zien we geloof ik dit in allereerste plaats. Dat als de Heer Jezus straks opgaat naar de hemel. Dat hij daarheen gaat als de profeet. Laten wij niet vergeten dat de Heere pas. En ik zeg het even heel menselijk. Kostelijke uren heeft doorgemaakt met zijn jongeren. En dat hij zijn discipelen nader heeft onderwezen in de dingen van het koninkrijk Gods. Hij gaat echter niet alleen als een profeet, hij gaat ook als een priester. En dan gaat hij als degene die daar zijn eigen jongeren als gezanten gaat uitzonden in het midden van de wereld, opdat zij daar de boodschap der zaligheid in de Heere Jezus zullen gaan verkondigen. En overal. Hij zegt immers, gaat heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar, en dat laat de Heere Jezus ook goed uitkomen, ze zullen eerst moeten worden bediend met kracht uit de hoge. Dat is dan de Heilige Geest die zal moeten komen. En het is alleen door die geest en de bediening van die geest dat ze zullen kunnen spreken op de rechte wijze. Dan is Jezus ook op dezelfde wijze de koning. De koning die hier gaat scheiden van zijn volk. De koning die de oude teugelt van het wereld bewindt, maar in het bijzonder ook van zijn kerk en van al zijn volk en zijn kinderen, van de kleinste tot de grootste in zijn handen heeft, zodat er ook niet alleen in de wereld, maar ook in het leven van Gods kinderen geen ding geschiet bij geval. En zo gaat de Heere Jezus nu scheiden van zijn jongeren. Als ze daar staan op de top van de Olijfberg, dan zien ze daar op een bepaald ogenblik dat Jezus langzaam, maar heel langzaam, maar dan ook zeer zeker, van de aarde gaat scheiden en dat hij als het ware opgeheven wordt, hoger en hoger, tot in de hoogste hemelen. Met een aanbiddende bewondering hebben de discipelen, zo stel ik het me tenminste voor, hem nagestaard. Maar dan op een bepaald ogenblik, dan komt daar de wolk en die schuift daarvoor als een gordijn, zodat ze niet meer kunnen zien, Jezus, nog veel minder waar Jezus heen gaat en waarin Jezus verdwijnen gaat. Nu moeten wij, wat we met elkaar vanmorgen willen overdenken, wel goed even bezien. Ik heb hier namelijk twee teksten voor gelezen uit de Heilige Schrift, die beide spreken over het werk van Christus in het bijzonder, in zijn hemelvaart en zijn verschijnen voor de Vader in de hemel. Nou, allereerst, en dat is toch het voornaamste, laten wij dat niet vergeten, en daarom benadruk ik dat in de allereerste plaats, hebben wij hier te doen met een werk niet van de Heere Jezus zelf, maar een werk van de Vader. Ik kan het ook nog anders zeggen en eigenlijk nog veel scherper. Ik heb hier te doen met een werk van de Vader die tegelijkertijd is de rechter van hemel en aarde. Die ook de rechter is van heel zijn kerk over het rond der aarde. Die, en dat is nog sterker, die ook de rechter is van de gegeven koning Jezus Christus zelf. Zodat die Vader de rechter heeft te oordelen over hem. En dat ziet hij nu als hij hier staat in deze eerste tekst, als hij dat nu gesproken had of gezegd had tegen zijn jongeren, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. Ik druk daar even goed op, hij werd opgenomen. Nou weet u allemaal dat het woord is gegeven door de Heilige Geest, geïnspireerd van boven. We hebben hier niet te doen met een menselijke openbaring, we hebben niet te doen met menselijke ideeën over wat God doet enzovoorts. We hebben hier te doen met een werk van de Heilige Geest die geïnspireerd heeft en die ons zeggen gaat wat er precies is gebeurd. Nu heeft de Heilige Geest het goed gedacht om het hier juist zo te zeggen, hij werd opgenomen. Nou, ik u niet in den brede te gaan verklaren dat dat betekent dat het is een actie die niet uitgaat van de Heere Jezus zelf, maar dat het is een actie die uitgaat, in dit geval, van de Vader. Het is inderdaad waar, en daar komen wij natuurlijk op terug, dat de hemelvaart ook een daad is van Jezus Christus zelf. De Bijbel bijvoorbeeld spreekt op een verschillende manier daarover. Gebruikt bijvoorbeeld als dat de Heere Jezus ging scheiden van de aarde. Gebruikt bijvoorbeeld het woord dat hij opvoert ten hemel. Dan hebt u altijd te doen met Jezus' eigen beschikkingsrecht. Hij had het verdiend in de weg waarin hij is geweest. Hij had de macht en de kracht. En daarom ging hij ten hemel. En in die zin was het dus een werk van de Heere Jezus Christus zelf. Maar ik geloof dat we de andere zijde ook zullen moeten zien. En zelfs zoals ik gezegd heb in het begin, in de allereerste plaats. En dat we hier een heel belangrijk element hebben voor de kerk. Ik heb hier maar niet te doen met een stukje, laat ik dat nu maar zo zeggen, van exegese of van uitlegging van de Heilige Schrift, dat ook. Dat kunnen we nooit genoeg doen en nooit genoeg aan de gemeente zeggen. Maar ik heb hier bovenal te doen, juist in deze weg, met wat voor de gemeente van het allergrootste belang is. En van het allergrootste belang is natuurlijk dat de Heer Jezus gedaan heeft wat hij heeft moeten doen en dat de zaligheid ligt in hem. Maar dat is niet het allerdiepste, dat is tenslotte niet het allergrootste. En ik hoop dat u mij hier goed begrijpt. Jezus is ook de gezondene. Hij doet het niet eigen naar beweging. Ja, dat ook. Hij was volkomen eensgezind met de wil van zijn Vader die hem gezonden heeft. En van eeuwigheid heeft hij al gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Maar ten allerdiepste was het niet de wil des zoons, maar was het de wil van de Vader die hem gezonden heeft in deze wereld. En vergeet u dat niet. En dat is niet alleen een ding van belang van wat ik wou willen zeggen, voor wat ik wou willen zeggen, onze dogmatische kennis, dat ook. Maar dit is een ding voor onze bevindelijke kennis. Dit is een zaak, ik weet wel, die iedereen niet leert kennen, want de Heilige Geest is vrij ook in de bediening. En God is vrij in het lijden van zijn volk en zijn kinderen. Maar het is dan toch zo dat uiteindelijk we hier met deze dingen te doen hebben. En wat ik in mijn gebed al even heb aangehaald, dat onderstreep ik nu. U en ik, wij zijn niet afgevallen van Christus. U en ik, wij hebben niet verloren de Heer Jezus. U en ik hebben verloren God, onze schepper en formeerder van alle dingen. Naar wiens beeld wij geschapen waren in kennis en gerechtigheid en heiligheid. Hem hebben wij de rug toegekeerd. Hem hebben wij in zijn heilig aangezicht geslagen. Hem hebben wij oneer en smart aan gedaan. En het kan nou ook alleen door de genade en de barmhartigheid van die God. Dat is dus ten diepste de rechter, de Vader. Maar dan eigenlijk de drie enige God, laat ik dat maar eenmaal weer even zeggen. Want hij werkt het uit in de Zoon en hij werkt het uit door de Heilige Geest. Dat wij de zaligheid zullen kunnen beërven. En dat begint u hier te zien, heel duidelijk. Trouwens, u begint er al te zien met de opstanding. Als de Bijbel spreekt over de opstanding uit het komen van Jezus uit het graf, dan gebruikt de Bijbel altijd twee woorden. Ten eerste het woord opstanding, dat Jezus opstond uit de doden. We hebben dat ook in onze belijdenis. Maar de Bijbel spreekt ook dat de Vader hem heeft opgenomen uit het graf. Hij werd uit het graf uitgehaald. Het graf was een gevangenis waarin Jezus opgesloten was vanwege de zonden en ongerechtigheden van zijn volk en vanwege de vloek van de wet die hij op zich genomen had. En toen Jezus alles volbracht had, heeft de Vader zelf de gevangenis weer opengezet, heeft een engel van de hemel gestuurd, daar hebt u het werk niet van de Zoon, maar van de Vader, heeft hij een engel van de hemel gestuurd en die engel heeft zo het graf geopend en Jezus mee uitgeleid in de naam van zijn zender. Nu datzelfde, dat vindt u hier nu ook bij de hemelvaart. De hemelvaart, dat is het werk van de Heer Jezus zelf. En als hier staat in mijn tekst dat hij opgenomen werd, dan hebt u hier het werk van de Vader, en dat betekent dus eigenlijk van de rechter. Zoals de Vader hem eerst rechtens heeft opgewekt uit het graf, zo gaat diezelfde Vader hem nu naar datzelfde recht opnemen in de hemel. En wanneer hier de Zoon nu wordt uitgetekend als onderworpen aan de beschikking van het werk des Vaders, dan wordt hij hier getekend als de borg en de zaligmaker der zijnen. Wij moeten hem zien als de tweede Adam, als de plaatsbekleder van zijn volk. Dat wordt ons veel duidelijker als we even een vergelijking gaan treffen met het paradijs en nu met het werk nu. Dat wil zeggen, en dus een vergelijking tussen de eerste Adam die daar door God geplaatst was in de Hof van Eden en de tweede Adam, Christus. De eerste Adam werd gezet in het verbond der werken en God had hem gegeven het proefgebod niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En daaraan had hij verbonden eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats had hij, ik spreek het allemaal heel menselijk uiteraard even uit, had hij daaraan verbonden een belofte. Namelijk als de Heer Jezus al dat grote werk dat de Vader hem op de schouders had gezegd zou volbrengen, dan zou hij het eeuwige leven hebben. Dat eeuwige leven, dat zou niet voor hemzelf zijn, want hij is het eeuwige leven. Maar hij ging het verdienen voor de zijnen. En dan zouden de zinnen door Christus, de zijnen, het eeuwige leven ontvangen. Het tweede wat eraan verbonden is, dat is het bevel. Of ik kan ook nog anders zeggen, nog wat sterker, een bedreiging. Als Adam namelijk in het paradijs niet gehoorzaam zou zijn, dan zou hij de dood hebben. Nou durf ik het zo te zeggen, maar ik zeg het met alle heiligheid, met alle voorzichtigheid, opdat u mij niet verkeerd begrijpen zal. Jezus als de tweede Adam, zei ik daar straks, kwam immers in de plaats te staan van de eerste. Nu zei ik al dat Jezus heeft een belofte ontvangen, en als hij aan die belofte, al liever gezegd aan dat gebod zou voldoen, dan zou hij de zijnen hebben als een vrucht op zijn werk, het eeuwige leven. En dat eeuwige leven zou geschonken worden aan de zijnen door zijn Heilige Geest. Maar wat ik nu met alle eerbied wil zeggen, en met alle tederheid van het hart, want je komt hier op een zeer teer terrein. Ook voor de tweede Adam had de Heere toch eigenlijk, want de Heere staat daar niet vanaf, hij is de onveranderlijke, u kunt dat eigenlijk met uw verstand wel begrijpen. De Heere is de onveranderlijke, die laat niets vallen van zijn belofte, maar die laat ook niets vallen van zijn bedreiging. En als hij nu in de plaats van de eerste Adam de tweede Adam gaat stellen, dan laat hij niets vallen van zijn bedreiging. Als dus met andere woorden deze Adam niet gehoorzaam geweest zou zijn, en nou zeg ik het met alle teerheid en met een diepe eerbied, dan zou deze Adam ook ten onder zijn gegaan. Dat is niet gebeurd. Christus was niet alleen mens, en dan ook nog een onzondig mens, al was hij tot zonde gemaakt. Maar Christus was ook tegelijkertijd God. En daarom heeft hij volbracht wat volbracht moest worden. En dan nog iets. God heeft eeuwige gedachten des vredes gehad. En uit dat soevereine welbehagen zijn al die gedachten des vredes voortgekomen. Is ook voortgekomen de Christus zelf. En nu komt die Zoon des Vaders op deze wereld als de borg. En nu gaat hij als de borg volbrengen de heilige wet en dragen ook de vloek van de wet, zodat hij het gehoorzaam is in de dadelijke en in de lijdelijke zin. Hij werd de man van smarten. Lang en bang was de weg van de vernedering. Hij is zo diep afgedaald als de diepste van de mens gevallen is. Hij heeft zichzelf van de rand, zo te zeggen, van de hel weggehaald, zijn volk, en heeft ze opgebracht tot de gemeenschap des Heren. En nu staat hij op dit ogenblik op de Olijfberg. En het is nog maar even geweest dat hij daar was in Gethsemane. En Gethsemane ligt er aan de voet van de Olijfberg. En u weet dat in Gethsemane, ga maar naar Psalm 22, daar heeft hij geworsteld als een worm en geen man. En de afstand van Gethsemane naar de top van de Olijfberg is ongeveer, ja, ik heb dat zelf nooit gezien, ik heb het dus alleen maar van horen zeggen en van lezen, is ongeveer 40 schreden. Nou, wat heeft dat de Heere Jezus wat gekost? Om uit de hof van Gethsemane, waar hij geworsteld heeft, Vader, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Om te bereiken die top van de Olijfberg waarop hij nu staat. En waar hij gereed staat om in plaats van het kruis, want dat ligt ook al achter hem, Golgotha is ook geweest. Om dan nu de kroon uit de hand des Vaders te ontvangen. Wat een smart en een leed. Oh, voor lichaam en ziel heeft hij moeten doorworstelen. En hebben onze ouders, onze voorouders wel eens gezegd, ik heb het ook meermalen uit de mond van menigeen gehoord en gezegd op de preekstoel ook, want ik geloof dat daarin een machtig element van waarheid schuilt. Voor de hemelvaart zal er altijd moeten zijn de hellevaart. En natuurlijk kun je dat het allereerst laten slaan op de Heere Jezus, maar laten wij dat gelijk ook maar gaan toepassen op ons. Zij het dan op wat een aparte wijze, want van een hellevaart in de zin van regelrecht naar de hel te gaan, kan natuurlijk geen sprake zijn om dan daarna nog een hemelvaart te kennen. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Dat is wat onze mensen ook niet bedoelen. Maar het is dit. Gods recht eiste van Christus volkomen gehoorzaamheid. En die volkomen gehoorzaamheid zou daarin moeten bestaan, dat hij de vloek van de wet en de toren van de rechtvaardige God zou dragen ten einde toe. Nou vraag ik u, wat is dat anders dan de hel? Wat is dat anders dan de zwarte duisternis buiten God? Daarom heeft hij het ook aan het kruis uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij toch verlaten? Daar heeft de hel zijn triomfen gevierd. En het is juist in die doorworsteling van de helse angsten en de satanische smarten dat de Heere tot de overwinning is gekomen. Want de hel heeft het niet gewonnen, maar Jezus heeft de hel overwonnen. Hij is wel van God verlaten geweest, inderdaad, maar dan zo dat hij in die weg van God verlatenheid ten slotte verdiend en tot stand gebracht heeft wat wij nodig hebben om weer met die Vader, met die God uit wie we uitgevallen zijn, in gemeenschap te kunnen komen. Op Goede Vrijdag is door hem het werk, en door zijn machtig werk, de sleutel gemaakt, waardoor de gesloten hemel weer opengezet wordt, het paradijs, dat immers van nature door de Heere is dat gesloten, omdat wij zondige mensen waren. Nou heeft Christus daar de sleutel gemaakt om het paradijs weer open te kunnen zetten, zodat de cherubim daar niet meer zullen staan met het zwaard om de mensen te verhinderen naar de weg des levens te komen. Nee, nu staan daar de engelen Gods juist om Gods kinderen binnen te halen met gejuich en met roem, omdat ze de koning der ere allereerst binnen hebben geleid. Ik ga veel verder. Op Golgotha heeft Jezus niet alleen de sleutel gemaakt om het paradijs te kunnen openen, maar om het hart van God weer te gaan ontsluiten. Dat hart van God hebben wij gesloten, mijn broeder en zuster. Laten wij dat al zien. Dat is niet aan Gods kant, dat is onze zonde. Dat is onze diepe val. Onze verschrikkelijke ellende. En ik weet wel dat heel veel mensen vandaag en de dag daarvan niet meer willen horen, maar dat is de waarheid naar de Heilige Schrift. En dat is wat ik nou bedoel met, voor de hemelvaart moet eerst de hellevaart gekend worden. Daar bedoel ik dus anders niet mee dan dit. Eerst moeten wij door de ontdekkende genade van God, door de Heilige Geest, onszelf zo leren zien, in het licht van die Heilige God, door zijn eigen openbaring, die hij ons gegeven heeft in zijn woord, dat wij er diep van doordrongen worden. En dat gaat niet in één dag, en ook niet in één uur. Want o, de Heer heeft wat een werk met ons, wees u ervan overtuigd. En wij hebben wat een zondig en een vijandig hart. En hoe meer de Heer door zijn Heilige Geest in ons hart gaat werken en hoe meer hij zichzelf gaat openbaren, hoe vijandiger wij van binnen worden. Je kunt wel zeggen van nee, maar het is inderdaad waar. Ik wil niet uit genade zalig worden. Ik wil niet uit vrije gunst, die eeuwig God bewoog, de hemel binnen gaan. Ik wil wel de hemel binnen, maar dan wel zoals ik het graag wil. In de weg van mijn eigen werk en van mijn eigen godsdienstigheid. En om wel, om mijn tranen ook nog wel, en om mijn bidden en om zoveel dingen meer. Maar de Heere zegt nee, er is maar één weg. En dat is de weg om uit de verlorenheid verlost te worden alleen door het werk van de Heere Jezus Christus. Op Goede Vrijdag is dus door Christus en zijn werk de sleutel gemaakt, zeg ik, om de hemel te openen en het vaderharte Gods. Nou, naar datzelfde recht nu. Al waar eerst de vader de borg in de dood heeft laten gaan, u denkt weer aan Gethsemane, u denkt weer aan Golgotha. Naar datzelfde recht gaat nu de vader na de volbrenging van het werk van Christus de hemel ontsluiten. Ik heb hier dus eigenlijk, en gaat u dat goed zien, ik heb hier inderdaad te doen met een daad van Gods liefde, maar boven alle dingen met een rechterlijke daad Gods. Hier handelt de rechter van hemel en aarde als Christus opgenomen wordt. Gelijk de Heere volkomen rechtvaardig was toen hij de eerste Adam uitwierp uit het paradijs. En zei geen toegang meer. Zo is diezelfde God volkomen rechtvaardig als hij nu de tweede Adam. Nadat hij weer geheel gehoorzaam is geweest, weer gaat opnemen in het paradijs. En daarom zien we hier in mijn tekst niet allereerst een ingaan van Christus, maar een ingebracht worden van Christus. Ging de eerste Adam eigenaar beweging uit het paradijs? Nou nee, daar leest je geen woord van in de Bijbel. God zond hem eruit. God wierp hem eruit. En toen moest je daar nog Gerubim bijzetten met het zwaard in de hand ook, anders zouden ze er nog weer binnen gegaan zijn. En zo is de tweede Adam niet eigen naar beweging, maar naar binnen gegaan. Ja, ook dat, door zijn eigen kracht. Maar boven alle dingen is hij ingebracht, ingedragen, door de rechter van hemel en aarde. En het is zoals we dat lezen in Psalm 24, heft uw poorten op, gij hoofden, af gij hoofden, uw poorten. En verheft u gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inrij. Wie is dan de koning der ere? Dat is de Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. En als u het zo mag zien, dan verstaat u dat de hemelvaartdag voor de kerk des Heren van alle eeuwen een feest is bij uitnemendheid. Dan kun je teruggaan naar het kerstfeest, je kunt teruggaan naar Pasen en naar al die dingen. En die zijn van buitengewone betekenis natuurlijk. Omdat het ene langgerekte werk des Heren is vanaf de eerste ritselingen. Van het komen van Jezus in de wereld tot aan de laatste doodsnik toe. Nee, nog niet eens tot de doodsnik toe, tot het feit dat hij hem opneemt in de hemel. Daar hebt u nog te doen met het werk van God ter verlossing. En gelijk wij wel zeggen dat op paasfeest de Vader het amen heeft uitgesproken op het werk van de Zoon. Zo kunnen wij ook zeggen, en hier op hemelvaart heeft de Vader weer het amen gesproken op het werk van de Zoon. Zoon, gij hebt het goed gedaan. De borg gaat in tot zijn glorie. Maar dan komt daarin ook uit, in die daad van de vader en de borg, dat het waar is wat de dichter van de oude dag al gezegd heeft. De schuld mijns volks hebt gij uit uw boek gedaan. En ook ziet gij geen van hun zonde meer aan. Voelt u nou niet wat een feestdag het is voor Jezus? Maar voelt u nou ook wat een feestdag als het goed zal zijn wat het is voor Gods volk? Ja, maar dan moeten wij ook voor ons persoonlijk kennen wat dat wil zeggen. Dan moet dat niet maar een kwestie zijn van mijn hoofd dat ik weet wat de hemelvaartsdag betekent. Nu moet dat een zaak worden van mijn hart. Dat doorslaat door mijn ziel. Zodat ik weet voor mijn eigen persoonlijk leven wat de Heer daarin gedaan heeft. En dan moet dat een toe-eigening worden in ons eigen leven door de toepassing van de Heilige Geest. Want vergeten wij niet, en dat wil ik toch nog even weer onderstrepen. Jezus is opgenomen niet als de zoon des vaders. Jezus is opgenomen in de hemel als de borg en de middelaar. Dat wil zeggen, allen die hij gekregen heeft uit de handen des vaders en die hij gekocht heeft met de prijs van zijn bloed, die allen, die heeft hij de hemel binnengedragen. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook bij mij zullen zijn tot in der eeuwigheid. En als nu Jezus opvaart naar de hemel, dan is het wel waar dat een wolk hem wegneemt uit het gezicht. En ook waar dat de discipelen blijven onder de wolk. Dat wil zeggen dat ze zullen gaan in allerlei diepten en smart en allerlei moeilijkheden en mogelijkheden heen. En dat moeten we nog. Dat moet menig een van ons en ook anderen ervaren. Maar toch neemt dat niet weg. En dat is toch tenslotte de troost. En dat is tenslotte ook de grond mee. Er is een biddende hoge priester in de hemel. Die alle nood en alle ellende kent. En dan bedoel ik dat niet alleen maar in de natuurlijke lichamelijke zin van het woord ook. Maar ik bedoel het nog veel meer in de geestelijke zin van het woord. Die al het zuchten en het worstelen en al de moeilijkheden die we kunnen hebben voor ons persoonlijk leven in de verhouding tegenover de Heere die ze kent. Beter dan wij ze zelf zouden kunnen kennen. En die ze voordraagt aan de Vader en die voor dat volk bezig is te bidden en te worstelen. En dan ga ik verder, want er is hier ook een werk van de borg zelf. In die tweede tekst die ik las, daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen is gemaakt, dat welke zin het is het tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Nou, je hebt natuurlijk wel al begrepen dat ik hier te doen heb met de vergelijking van schaduwendienst in het Oude Testament. Trouwens, dat is eigenlijk de hele Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief gaat altijd terug naar het Oude Testament en dan zult u altijd eerst daar naartoe moeten om goed te begrijpen wat de apostel bedoelt met het Nieuwe Testament. Nou, in deze woorden worden daarin de schaduwen gesproken van de Heere zelf. Schaduwen die hij zelf heeft ingezet en die geen uitvindselen zijn van mensen. De tabernakel en later de tempel is immers de woonstede Gods. Nu weet u dat het volk van Israël nog in de woestijn, nog later in Jeruzalem in de tempel, zomaar even in de tempel binnen zou kunnen gaan, ja, de voorhof. Maar ze mochten niet verder komen, ze konden niet komen in het heilige, want dat was alleen de plaats van de priesters en eventueel de levieten. Maar ze mochten nog veel minder binnen gaan in het binnenste heiligdom, dat is dan het heilige der heiligen. Niemand mocht daar komen. Daar stond de heilige ark Gods. En op die ark als een symbool van de tegenwoordigheid des Heeren, de machtige wolk, de Shechina. En daar mocht alleen maar komen, zoals je weet, de hoge priester. En dan nog maar eenmaal in het jaar op de grote verzoendag. En dan moest hij ook nog achteruit wandelen. Hij mocht nog niet eens zo naar die ark toe gaan. Hij had dan de gouden schaal met bloed in zijn hand. En dan moest hij daar in de vingers steken, zoals wij dat gaan doen met dopen, laat ik maar zeggen. En dan moest hij van dat bloed gaan druppelen op het verzoendeksel, maar op deze manier ongeveer. Hij wist natuurlijk waar die ark stond, hij mocht niet naar die ark zien. Want dat zou tegelijkertijd zijn dood zijn. Niemand kan God zien en leven. Het drukte uit de heiligheid des Heeren, de majesteit, de glorie van de schepper van hemel en aarde. Wat nu in de schaduwendienst werd uitgetekend, dat is in Christus vervuld. Jezus is ingegaan, niet in het aardse heiligdom. Dat is wat de apostel hier zegt, maar in het hemelse heiligdom, dat niet met handen is gemaakt, maar dat eeuwig is in de hemelen. Nou, die vervulling is geschied juist in het bijzonder in de hemelvaart, wanneer Jezus daar binnen gaat. Dan is het werk volbracht en in dezelfde wat veranderen zal God en alle eeuwigheid bevredigd zijn met wat de Heere Jezus heeft gedaan. En in de Zoon zal nu de naam des Vaders verheerlijkt worden, het welbehagen en de heerlijkheid des Heeren wordt daar tentoon gespreid als de Heere Jezus daar binnenkomt in de hemelen. Ja, ik weet dat natuurlijk niet, maar ik stel me dat voor, wat zal dat een gezang en een gejuich bij de engelen Gods geweest zijn, als Jezus dan weer binnenkwam in de hemel, in de troonzaal. Wat zal dat wat geweest zijn voor Gods kinderen die toen al in de hemel waren, en die ook door het bloed van de Heere Jezus de zaligheid hebben beërfd. Maar of je nou Abraham of Isaac of Jacob of Mozes of Aaron heet of wie dan ook, ze hebben alle door de schaduwen heen gezien naar het bloed dat komen zou, namelijk het bloed van de Heere Jezus Christus. En daar kwam die Jezus, die ze wel gezien hadden door het geloof. En die ze wel gezien hadden door de schaduwen heen, maar die ze nu zien in werkelijkheid. Wil u wel geloven dat dat wat geweest zal zijn toen Jezus daar binnenkwam in dat heiligdom? En toen hij dan neerboog, zo te zeggen, voor de vader en zijn werk presenteerde aan de vader en de vader het accepteerde. Ik herhaal, wat zullen de engelen en wat zullen de gezaligden gezongen en geroemd hebben. Nou, daartoe is hij naar de hemel opgevaren, opdat de vader verheerlijk zal worden in al zijn deugden en volmaaktheden. Nu staat het in mijn tekst zo. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Eigenlijk staat het er zo, een beetje scherper. Om nu openbaar te worden. Om nu zichtbaar te worden. Met andere woorden, hij verscheen in de onmiddellijke nabijheid als Heer. En dan zo dat God de verschijning van de Heer Jezus natuurlijk onmiddellijk zag. Er is eens een tijd geweest dat hij voor God niet verschijnen kon. Dat was toen Jezus lag onder de zonde van zijn volk en onder de vloek van de heilige wet. Dat was toen de straf van de schepper van hemel en aarde op hem lag. Maar alles is achter hem. Hij heeft dat alles doorstaan en alles overwonnen. Nu is de zoon boven. Nu staat alles voor hem gereed. Onder de dienst der schaduwen ging de hoge priester in het heiligdom en kwam hij later ook weer terug om dan het volgend jaar weer te gaan. Maar dat is met Jezus niet gebeurd. Hij ging in het heiligdom en is daar gebleven. Dat is het verschil natuurlijk tussen de oude en de nieuwe bedeling. Hij is er eeuwig gebleven en is er op dit ogenblik nog. Om nog nu voor zijn volk en zijn kinderen te bidden en te worstelen op beide vader. En tussen te treden voor dat volk. Als we zo'n middelaar en borg niet hadden, mijn broeder en zuster, ik zou kunnen schreeuwen, ik zou kunnen roepen, ik zou kunnen zuchten. Ik zou mijn hand naar de hemel proberen kunnen te steken en ik zou zeggen, o God, wees mij genadig. Maar als er geen advocaat was in de hemel voor mij en als er geen bidder was en tussentreder ook voor mij of voor u, we zouden nog in de eeuwige rampzaligheid terecht moeten komen. Ik kan het niet doen met het mijne. Nog met mijn gebed. Nog met de uitgang van mijn ziel. Nog met wat ik ook mag hebben. Dan moet u nog even op iets letten. Dan staat hier dat kleine woordje nu. Om nu te verschijnen voor het aangezicht voor ons. Nou, u wil natuurlijk onmiddellijk wel begrijpen dat het allereerst slaat op de hemelvaart. Maar dat zegt meer. Dat nu, dat wil niet zeggen dat het beperkt is tot een zeker tijdstip. Dat ik hier te doen heb met een zeker moment. Dat nu is begonnen bij de hemelvaart. Maar het is doorgegaan van dat tijdstip van de hemelvaart tot op dit ogenblik toe. En het zal doorgaan tot aan het eind der eeuwen als de Heer Jezus terug zal komen. En als allen binnengebracht zullen zijn die gekocht zijn met het bloed van die zaligmaker. En die gekend zijn van eeuwigheid. Dan houdt dat nu op. In dat nu ligt juist de rijkdom van de vertroosting. Want wij leven ook in dat nu. Nu wij hier in de kerk zitten. Nu we misschien vervuld zijn, ik weet niet met hoeveel raadselen. Nu we te doen hebben, ik weet niet met hoeveel moeilijkheden. Kunnen uiterlijke moeilijkheden zijn, kunnen geestelijke zaken zijn en die dan wel in het bijzonder. Nu ik mij afvraag, zal de Heer met mij te doen willen en kunnen hebben? O God, als ik op mezelf zie, wat een zonde, wat een afmaking. En wat ga ik toch altijd ver van u af. Heer, is het nou inderdaad nog waar dat ge met mij te doen zult hebben? Heeft uw Heilige Geest in mijn hart gewerkt? Bent u mij wel te sterk geworden? Is het wel waar dat ik in oprechtheid op mijn knieën voor God ben gekomen? En dat ik me heb uitgeroepen met mijn schuld en mijn zonde en uit mijn gemis? Is het wel waar dat de Heer Jezus zich aan mij gegeven heeft? Niet maar dat ik hem aanvaard heb. Dat is tegenwoordig ook weer zoiets. Je neemt de Heer Jezus aan door het geloof. Dat is waar. Maar dat kan niet anders dan dat de Heer zichzelf weggeeft. En daarom, dat is zo'n punt weer voor het geestelijke leven van Gods kinderen waar ze zo vaak mee zitten. Is het nou iets wat van mijn verstand is? Is het nou iets van mezelf? Is het nou iets uit de opvoeding? Omdat ik erin grootgebracht ben? Of is het nou werkelijk het werk van de Heilige Geest? En dan zeg ik nou weer, voelt u nou niet wat het nou betekent dat ze daar in de hemel iemand hebben die voor hun bidt en die ook voor hun zorgt en die medelijden kan hebben met hun zwakheden? Vanavond hoop ik op verschillende dingen nog wel even. Oh, excuse me. Ik ben hier natuurlijk verder vandaag niet. Maar ik hoop hier dan toch zondag te zijn. En ik hoop dan zondag op deze dingen nog wel iets nader in te komen, denk ik. Maar daarin ligt in elk geval de heerlijkheid van de borg en de middelaar. Bij het wegvallen van de schaduwen van Israël is de werkelijkheid niet weggevallen. Nee, de werkelijkheid is daar boven in de hemel waar de hoge priester Jezus Christus is. Och, Heere, wat is dat toch groot. Als je dat goed, nee, niet maar in gaat denken, maar als je daar iets van mag beleven. Mijn broeder en zuster, je wordt vernederd en vertederd en je hart breekt eronder. En je zegt, hoe kan het toch dat de Heere met zo iemand als ik ben nog te doen kan hebben. Hoe is het dan toch mogelijk, Heere, dat u zo een nog uit de duisternis dat het wonderbaar licht had willen trekken, dat ik toch iets mag kennen van het leven Gods. Ik kan niet ontkennen dat de Heere mij te sterk is geworden en dat hij in mijn hart heeft willen arbeiden. Maar ik heb meer en dieper nodig. En dan zullen we tegelijkertijd gewaar worden dat alles wat we hebben niet anders is dan een vrucht van dat dierbare werk van de Heere Jezus Christus. Als ik mezelf in mijn zonde leer kennen, dat is een vrucht van het werk van de Heere Jezus aan het kruis, van de bediening van de Heilige Geest. Als ik met deze zonde voor God in de diepte kom en mijn schuld ga beleiden, dat is een vrucht weer van het werk van de Heere Jezus door zijn Heilige Geest. Het is alles uit die Christus Gods en door de Heilige Geest. Daarom staat die Christus ook in het middelpunt van het woord. En dan zeg ik er eigenlijk weer niet juist. Ik wil hem ook direct herstellen. Want het is al waar dat de hele Bijbel Christocentrisch is. En in het bijzonder Christocentrisch, dat is dat Christus in het middelpunt staat. Dat is al waar. Maar ik wil het toch anders zeggen, want het is toch nog wat dieper. Ik geloof niet dat Christus in het middelpunt van alle dingen staat. Ik geloof dat God, de Heere, de drie-enige God, dat die in het middelpunt staat. Theocentrisch, trinitarisch, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-eenheid. Het is het werk van God de Vader, nummer 1 zelfs. En dan het werk van de Zonen van de Heilige Geest. De Vader werkt door de Zoon. En de Zoon werkt door de Geest. En de Geest doet ons door het woord de Zoon kennen. En door de Zoon zal ik nou weer teruggebracht moeten worden tot hem uit wie ik ben uitgevallen. Dan weet ik wel, dat is een heel stuk. Dat weet ik heel goed. En wat kunnen we daarmee te worstelen en te tobben hebben. En ik zeg ook lang niet dat alle kinderen Gods had leren kennen, begrijpt u me wel. Ik geloof dat er veel meer straks de eeuwigheid binnen zullen gaan die dat niet hebben leren kennen. Maar die wel hebben durven zeggen, meer of minder, dat ze de Heere Jezus uit genade als een borg en zaligmaker hebben leren kennen. Dat ze hun zonden hebben zien vergeven. En ze zullen toch de hemel binnen gaan. Ze zullen in verwondering en bewondering dan toch de hemelse glorie en de heerlijkheid ontdekken. Om nu te verschijnen voor het aangezicht voor ons. Nu kom ik met een vraag. Want dat voor ons, dat wordt maar niet in de algemene zin van het woord bedoeld. Laat ik nou hier maar bij onze gemeente blijven. Wordt dat nou bedoeld voor ons allemaal, zoals we hier met zoveel mensen zitten? Dat de Heer Jezus daar verschenen is voor ons allemaal? Nee. De apostel heeft hier het ook natuurlijk op degene die hem, zij het dan ook in beginsel en met nog zo weinig en kleine kennis, maar die hem toch meer of minder hebben leren kennen. Ik wil nog wel verder gaan. Ik geloof dat het nog sterker is. Dat je nog niet eens durft te zeggen dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Maar dat je wel durft te zeggen en kan zeggen, dit weet ik ben zondaar voor God geworden. En dit weet ik en dat is uit de volheid van mijn ziel. En God is mijn getuige, ik kan het zonder de Heere niet langer stellen. En de gemeenschap van die God, dat is mijn leven en dat alleen. Dacht u dat die mensen de hemel niet binnen zouden komen? Dat dat voor ons, voor die mensen niet zou gelden? Dan geloof ik dat Gods genade veel rijker is dan dat wij denken. En dan zou ik ook hier in uw midden willen zeggen, mijn broeder en zuster, wanhoop niet. Ga het maar uit met al wat u hebt en wat u niet hebt. En ga naar de troon der genade en bid die God om wat ge wel zult moeten en ook kunnen hebben uit genade. O, in die God is zo'n rijkdom en er is zo'n wijte. Zoals er bij ons niets is, zo is er bij hem alles. Zoals er bij ons niets anders is dan de dood, zo is er bij die God niet anders dan het leven. Zoals er bij mij niet anders is dan zonde en schuld. En ik breng het er dagelijks verschrikkelijk nog af. En ik moet zeggen, o God, hoe kan het? Als ik straks, en ik ben al een eindje weg op weg. Maar als ik straks voor de dood zal liggen, God, wat zal ik dan zijn? Zal ik dan door het dal des doods heen gaan en zullen dan uw stok en uw staf mij nog vertroosten? Of zal het dan blijken dat ik mij voor altijd en eeuwig vergist heb? Dat ik er wel over gepraat heb, dat ik er wel over gepreekt heb. Dat ik het de mensen heb wijsgemaakt, zo en zo is het. En nog niet eens wijsgemaakt in de bedriegelijke zin van het woord. Maar dat ik het gezegd heb, zoals ik meen dat Gods woord het zegt. Maar ik kan met deze dingen voor God niet bestaan. Het kan mij strijd kosten in mijn leven. Dat is heus niet alleen het geval onder de kansel, maar het is ook vaak het geval op de kansel. Dacht u dat de duivel alleen bij u daar in de bank zit? Dacht u dat de duivel alleen daar bij u wel eens in gaat fluisteren, dit en dat en zus en zo? Ah, gelooft het niet. Neem het toch zo ernstig niet, het kan toch op een andere manier ook. Je hoeft toch altijd niet door die diepte heen? Dacht u dat de duivel nooit op de preekstoel komt? Dan zou ik het u wel anders kunnen zeggen. Maar dan kan ik u ook zeggen, Gode zij dank dat die God er vaak is. En Gode zij dank dat de Heere door zijn Heilige Geest bedienen gaat. En dat de Heere gaat zeggen, gaat weg van mij. Gij vijand der ongerechtigheid, onderzoeken wij ons gemeente, als wij tot dat volk behoren. Want daar ligt de enige weg. Dat we zonder verschrikking voor God zullen kunnen verschijnen, namelijk in die ten hemel gevaren Christus, die eerst de borg en de zaligmaker was, die het diepe lijden is ingegaan en die de smart der zonde heeft gedragen. Dit is de enige weg ter verlossing, het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden en van dat bloed mag ik ook spreken. Niet alleen van het recht en de gerechtigheid. Niet alleen van de donkerheid van de hel. Niet alleen van de smarten van zonde en schuld. En ik mag spreken ook van het bloed. Dat van betere dingen spreekt dan Abel. Het spreekt niet van wraak. Het spreekt van oneindige liefde. Hebt u dat ooit kunnen indenken? Dat God, niet u. Als ik me dat indenk dat ik mijn zoon zou moeten geven. En dat ik hem de dood steek. Zou moeten geven. Gemeente, ik zou het niet kunnen. Maar wat dan de Heer? Dat is zijn eigen zoon die hij nog veel liever heeft gehad dan dat wij onze kinderen lief hebben. Dat hij die gegeven heeft. En dat in de handen van wie? Van vrienden? Van vijanden. Die hem de dood ingetrapt hebben. Van de duivel. Die hem de verdoemenis ingebracht heeft. Dat is de liefde des vaders geweest. Voor wie? Voor allen die het in oprechtheid bij hem mogen zoeken. En daarom eindig ik hiermee. Buig uw knieën. Start uit uw hart. De Heere beschaamt niet. De diepst gevallene kan bij hem terecht. De zwartste kan nog gered worden. In dat dierbare bloed van die borg en middelaar die nu in de hemel zit om te bidden. En daarom zeggen wij nu, Heere Jezus, neem ons gebed en ons zuchten over. Voor bekeerden en onbekeerden. Voor zwakken en voor sterken. O, neem ons gebed over en leg het de Vader voor en pleit op uw volbrachte werk. Dan zullen wij ook ontvangen een zegen. Die blijft tot in de eeuwigheid. En die Heer nu al het hart vervullen gaat. Amen. Wij zingen Psalm 73 vers 13 en 14. Ik mag u er alleen nog even aan herinneren dat vanmiddag dominee Baars voor u hoopt op te treden, dus ik niet. Maar dat beleven en wel zijn zondag, aanstaande zondag, ik in beide diensten wel in uw midden hoop te zijn. Wij willen met elkander de Heren u danken. Heren, wij komen voor uw heilig aangezicht om uw naam te erkennen voor alles wat ons in deze morgenuren hebt willen schenken. Gij hebt het, o trouwe God, nog weer wel gemaakt. Wat zijt ge goede, goeddoende ook over ons geweest. Heren, geef ons de diepe indrukken van uw goedertierenheid, van uw recht, van uw heiligheid, van uw majesteit, maar ook van uw liefde, van uw barmhartigheid, van uw goedertierenheid. Heren, wat hebt ge toch grote dingen gedaan in de Zoon van uw eeuwig welbehagen? Het is toch in hem dat ge de zaligheid tot stand hebt gebracht. O God, wij bidden u. Laten wij toch geen vreemdeling van dat leven zijn. En dat zijn we toch van nature wel. Wat hebben wij nodig door uw geest te worden bearbeid? Niet maar eens. En niet maar tweemaal, maar gedurig. Tot op onze doodsponden toe. Want we zullen nooit van u afhankelijk kunnen leven. Onafhankelijk kunnen leven. Het is altijd een afhankelijk leven, dat zal het in elk geval moeten zijn. En daarom bidden wij van u, o Heere, werk dat in ons midden. Het doet er niet toe wie we zijn, jong of oud. Vernieuw en verander onze harten. Verenig ze tot de vrezen van uw naam. Leer ons bidden. O God, Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en uw geest bekend. Heb dank voor alles ons geschonken. Breng ons in de middag hier weer bij elkander. Zegen hem die het woord heeft te bedienen. Wees met hem en schenk hem de bediening van uw heilige geest. Ga met ons als we deze plaats gaan verlaten en leid ons veilig tot de plaats van onze bestemming. Maak alle dingen met uzelf en wel. En vergeef. Heren, wat wij misdeden, wat kwaad was in uw oog, delg uit onze schuld en onze misdaden die vele zijn, dat in het bloed van de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar het Psalm 68 en daarvan het 9e vers. ontvangt u de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.